Ja, goedemorgen gemeente. Nou, blij en vereerd dat ik hier mag spreken in het mooie Heerde, in een fantastische zaal. Zulke zalen ben ik nog niet tegengekomen in de vervolgde kerk, moet ik zeggen. Maar dat zult u wel begrijpen, dat gaat allemaal vaak in het geheim. Wat ik vandaag met u graag wil doen is u meenemen onder het thema Waar is God? Want ja, zoals wij kunnen zingen en God kunnen loven en prijzen, ja, dat klinkt voor ons, dat voelt voor ons heel gewoon, maar uit ervaring met gesprekken die ik heb mogen hebben met mensen uit de Vervolgde Kerk, weet ik dat dat niet zo gewoon is. En dat die mensen daar vaak denken van waar is God eigenlijk in ons leven? En wat ik graag met u wil doen is onder het thema waar is God jullie meenemen naar een verhaal uit de Bijbel. Exodus, de uittocht, heel bekend, maar er zitten misschien, als we er wat verder induiken, misschien toch nog wat verrassende elementen in. Ik hoop dat jullie dat met mij mee kunnen maken. Daarna wil ik jullie meenemen een aantal reiservaringen die ik heb gehad in Kenia, in Indonesië en in Kirgizië, ook wel genoemd Kirgizistan. En er komt nog wat videomateriaal, ik hoop dat het allemaal gelukt is door de heren van de techniek. Ja. Er komt nog wat videomateriaal voorbij naar aanleiding van een zondag voor de Vervolgde Kerk. En daar komt onder andere Nigeria aan de orde. Daar is ook voor gebeden in de voorbereiding. Nigeria is een ontzettend groot land, maar zeker in het noorden van Nigeria vindt heel veel vervolging plaats. Zowel geïnspireerd vanuit moslim-extremisme, maar ook vanuit landstrijd met de Fulani-herders. Die alles kort en klein slaan, dus ook christenen die ze tegenkomen. Nou, daar gaan we ook wat van zien. Dus ik hoop dat het een dienst wordt die uw hart mag raken. En zoals ook gebeden is dat de Heilige Geest uw hart mag openen om iets voor de Vervolgde Kerk te doen. Voor zover u dat al niet doet natuurlijk. Waar is God? Nou, eerst maar even de ranglijst. Zoals u wellicht weet brengt elk jaar Open Doors de ranglijst christenvervolging uit. En dat is een ranglijst. Het is eigenlijk een van de weinige ranglijsten waar, denk ik, de landen, nou ja, misschien sommigen wel, maar waar de meeste mensen niet bovenaan willen staan. Want als je daar bovenaan staat, dat betekent niet dat je het heel goed doet. Ja, je doet het heel goed, maar dan op het gebied van christenvervolging. Al sinds jaar en dag staat Noord-Korea bovenaan. Daar ben ik heb dat land 2 keer mogen bezoeken. Erg bijzonder om daar rond te reizen. Op dit moment kan het even niet. Er is te veel onrust en druk. Maar Noord-Korea is ook een land waar extreem geweld op christenen erg toegepast wordt vanuit een bepaalde de Juche-ideologie door de huidige leider Kim Jong-un. En ja, daar is zeg maar, omdat natuurlijk wij een andere god aanbidden dan de goden van de machthebbers daar, dat is de Kim Jong-un-familie zou je kunnen zeggen, hè, vader en grootvader, zit je per definitie in de problemen, omdat er maar één god aanbeden mag worden in dat land, dat is namelijk de familie. Die moeten aanbeden worden als koningen, als goden. Nou, wij aanbidden een andere god en heb je eigenlijk per direct een probleem. Wat je eigenlijk ziet, is een soort rode band over de wereld heen. En dat betekent dat de christenvervolging is daar gebaseerd of op religie. En je ziet bijvoorbeeld in het Midden-Oosten natuurlijk, hè, nou, dat is natuurlijk ons niet onbekend, dit gebied. Daar heb je natuurlijk veel moslimlanden. En het is niet in elk moslimland, maar je ziet in heel veel landen waar politiek en religie vermengd worden, en dat is ook in de islamitische wereld vaak het geval, dan ontstaan er vaak problemen. Daar hebben wij trouwens als christenen ook wel last van gehad, dat op het moment dat je aan de macht komt, dan heb je al snel de neiging om mensen te zeggen wat ze moeten doen. Dat kan uit goede motieven zijn, maar dat kan ook vaak omslaan in negatieve dingen. Dat zie je natuurlijk in het Midden-Oosten heel sterk, met alle regeringen daar. Daar is het heel moeilijk leven voor christenen. Maar dat zie je ook, misschien tot uw verrassing, ook wel in Midden- en Zuid-Amerika. Maar daar is het vooral gerelateerd aan drugs. Drugsgerelateerd geweld. Predikanten die opstaan tegen drugsbaronnen, tegen drugskartels. En zeggen dat hun kerkleden eruit moeten stappen. Ja, die worden vaak ook belaagd door de drugskartels om daarmee te stoppen. Want ja, dan nemen ze een stukje productiefaciliteit van die mensen weg. En die worden dan ook vaak bedreigd. Maar goed, je hebt ook landen als India met het hindoeïsme, je hebt landen met boeddhisme, en dan praat je niet over het boeddhisme wat we in thuiscentrum zien met die vriendelijke dikbuikige beeldjes, en dan praat je over boeddhisme wat gaat over, ja, wat ook vaak in zijn extreme vorm neerkomt op het aanbidden van Boeddha en alles wat erbij komt. En als je daar niet aan meedoet, dan word je in feite sociaal uitgesloten. Nou, zoals je hier zeg maar, heeft elk land weer zijn eigen specifieke kenmerken van christenvervolging. Op dit moment, zoals ook staat, worden wereldwijd 380 christenen vervolgd. En bij vervolging kunt u denken aan sociale uitsluiting. Ik heb daar in Indonesië het een en ander van meegemaakt, daar kom ik straks nog even op terug. Tot en met de dood. En Noord-Korea, Nigeria, daar wordt ontzettend veel ook mensen worden vermoord om hun geloof. Maar je hebt heel veel andere landen, bijvoorbeeld Indonesië, maar ook andere landen waar je sociaal uitgesloten wordt. Hè. Je kan niet de banen krijgen die je wil, je kan niet studeren wat je wil. Laat staan als je afscheid neemt van familie, van het, bijvoorbeeld de islam, dan heb je ook een probleem. Dan word je eigenlijk uitgestoten uit de gemeenschap. Dus het gaat van sociale uitsluiting tot en met de dood. Nou, dat valt allemaal onder christenvervolging. Nou, wat doet Open Doors daarin? Ik heb begrepen dat de gemeente hier al redelijk bekend is met Open Doors. Maar we hebben eigenlijk drie grote activiteiten. Dat is lecturen, bijbels, christelijke boeken. Het trainen van voorgangers en gezinnen. Van hoe ga je om met dreigend geweld. En als laatste praktische hulp. Traumazorg, noodhulp en advocacy. En noodhulp kun je ook denken aan kredieten, kleine leningen, waarmee bijvoorbeeld een voorganger een taxi kan financieren. Die moet hij gewoon weer terugbetalen, die lening, maar dan kan hij wel, doordat hij inkomen heeft, kan hij zijn werk doen. Dus op die manier proberen wij Open Doors op verschillende manieren de christenen die het moeilijk hebben te ondersteunen. En dat kan allemaal doordat u betrokken bent. En wat je wel ziet, naar aanleiding van die foto die u net zag van de ranglijst, is dat er echt, waar vaak de druk het hoogst is, groeit ook de kerk. Nou, dat bracht ons een collega van ons, Ron Boyd McMillan, die is onderzoekscollega, die zei, where there is battle and growth, the church is doing something right. Waar gevecht is en de kerk groeit, daar gebeurt iets goeds, of daar doet de kerk iets goeds. Nou, ik zeg zelf wel eens van, wat zegt het over Nederland? En wat zegt het in het algemeen over de westerse wereld? Wij hebben het zo goed, wij krijgen eigenlijk voor God heel veel ruimte om het goede te doen voor onze medebroeders en zusters, waar ze ook wonen in de wereld. Maar ja, ik weet niet hoe het is in Heerde, maar ik woon op dit moment in Almere. En daar slaat de secularisatie toch wel flink toe. We hebben het eigenlijk zo goed dat we denken God niet meer nodig te hebben. Dat gaan we straks ook zien bij Exodus. Nou, zoals gezegd, ik mag u meenemen in een preek over Exodus 3, vers 7 tot 14. Dat is de uittocht. Nou, inderdaad, als u het kunt, pakt u het er even bij. De tekst komt als het goed is ook nog op het scherm, ja. En dat zal ik u voorlezen. De Heer zei, ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden. Om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen. Een land dat overvloedt van melk en honing. Het gebied van de Canaanieten, Hetieten, Amorieten, Perizzieten, Gewieten en Jebusieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen. En ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou, dat is Mozes, nu naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Mozes zei, maar wie ben ik dan dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? God antwoordde, ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd. Als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. Maar Mozes zei, stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. En ze vragen, wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem, ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. Ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. Nou, waar was God in Egypte? Nou, zoals we net gelezen hebben, was het volk Israël na een aantal decennia voorspoedig kunnen leven onder de oude farao. Die had meegemaakt dat onder leiding van Jozef het volk behoed was voor een hongerdood, zou je kunnen zeggen. Maar ja, die was overleden. Dus de herinneringen aan Jozef en wat hij gedaan had, die waren vervaagd ondertussen. Er kwam een nieuwe farao en die had niet meer de kennis die ze toen hadden. En het volk werd onderdrukt. Het volk werd dusdanig onderdrukt dat ze moesten steden bouwen, voorraadsteden, voor alle goederen die Egypte maakte. Maar dat ging er niet zachtzinnig aan toe. Je zou kunnen zeggen slavenarbeid. Dat kennen wij in deze tijd helaas ook nog, slavenarbeid. Heel veel spullen die wij gebruiken, die wij dragen, die wij toepassen, die worden gemaakt door bijvoorbeeld kinderen of door mensen die heel slecht betaald worden. Maar ja, dat was toen in Egypte ook al zo. Het volk Israël werd ontzettend slecht behandeld, moesten hard werken en kregen zeg maar op alle gebied tegenwind van de farao en het Egyptische volk. En wat staat er dan? We hebben net gelezen van waar is God in Egypte? God hoorde de klacht van de Israëlieten, want ze jammerden. God hoorde de jammerklacht van de Israëlieten en die daalde af. En dat vind ik zelf zo mooi van onze God. God is niet de God die hoog in de hemel, hij troont wel hoog in de hemel, maar hij komt naar ons toe. Hij zegt nog ineens van, nou ja, als jij wat hebt, kom maar naar mij toe. Nee, God hoort de jammerklacht van de Israëlieten en hij daalt af en hij gaat naar de Israëlieten toe om hen te helpen. En hoe doet hij dat? Dat doet hij door Mozes. En heeft u wel eens bij stilgestaan waarom God Mozes heeft uitgezocht om dit werk te doen? Nou, als we even de geschiedenis teruglezen, u kent uw verhaal natuurlijk. Mozes is op een gegeven moment in dat mandje in de Nijl, is hij gevonden door de dochter van de farao, is daar uitgehaald en heeft in feite een koninklijke opleiding gehad aan het hof. Dus hij wist van het reilen en zeilen aan het hof. Mozes heeft 40 jaar aan het hof kunnen leven. Vervolgens moest Mozes, omdat hij een Egyptenaar had doodgeslagen, moest hij vluchten en heeft hij 40 jaar in de woestijn gebivakkeerd. Dus hij wist precies wat je moest doen om in de woestijn te overleven. Dus Mozes was 80 jaar. Misschien mag ik even vragen, wie zijn er hier 80 of ouder? Zijn er mensen die 80 zijn? Ik zie geen handen. Ik zie geen handen, kunt u nagaan. Mozes is 80 jaar en hij wordt door God geroepen om een volk uit Egypte te leiden. Op zijn 80-jarige leeftijd. Dus die zit niet in een verzorgingshuis of achter de geraniums of probeert nog een beetje te genieten van zijn oude dag. Nee, die wordt door God geroepen om het volk uit te leiden. En dat is natuurlijk heel bijzonder. En waarom kiest Mozes God uit? Kiest God Mozes uit? Ten eerste, Mozes moest naar de farao om daar te vertellen wat hij wilde. Hij wist precies hoe het aan het hof toe gaat, want hij had daar 40 jaar opleiding gehad, zou je kunnen zeggen. Hij was iemand van de binnenkant, hij wist hoe het daar reilde en zeilde. Maar dat was niet het enige. Mozes moest vanuit de boodschap die hij aan het hof moest brengen aan de farao, moest hij ook het volk uitleiden, de woestijn door. Nou, hoe breng je een volk heel huids, uiteraard met hulp van God, maar dan moet je als mens ook wat in doen, hoe breng je die grote groep mensen door de woestijn, waar natuurlijk voor een argeloze, wij zouden dan waarschijnlijk niet een week kunnen overleven. Maar Mozes had daar dus 40 jaar de schapen gehoed. Was dus vanuit zijn koninklijke positie, zou je kunnen zeggen, was hij schaapherder geworden. Nou, je zou kunnen zeggen, niet echt een promotie. Maar ook dat heeft God gebruikt om Mozes de kennis te geven die hij nodig had om 40 jaar met het volk door de woestijn te trekken. Dat is bijzonder, hè? Dus God heeft Mozes 40 jaar laten werken aan het hof om te weten van hoe reilt het hier. Vervolgens laat hij hem 40 jaar in de woestijn om te zorgen dat hij weet hoe je moet overleven in de woestijn. En wat moet Mozes doen? Hij moet en naar het hof en hij moet een volk uitleiden door de woestijn. Nou, zo werkt God aan zijn plan om te doen wat hij wil. Maar zo wil hij ook ons gebruiken. En wat ik dan ook zo bijzonder vind als je dan het verhaal leest. Mozes is koud onderweg. En wat staat er dan in de Bijbel? God zoekt Mozes, want is Mozes onderweg naar het volk Israël vanuit de woestijn. God zoekt Mozes om hem te doden. Nou, dat vind ik apart. God heeft, je zou kunnen zeggen, 80 jaar geïnvesteerd in Mozes. 40 jaar aan het hof en 40 jaar in de woestijn. En ze zijn koud begonnen aan de missie. En dan staat er, God zocht Mozes om hem te doden. Waarom? Waarschijnlijk omdat hij zijn zoon niet besneden had. Dat is een beetje de uitleg die gegeven wordt. Maar evengoed, je zou zeggen van, ja, dat is wel een desinvestering, zeg. Dat lijkt me nog niet zo handig. Iemand die je 80 jaar hebt voorbereid, dan heb je een behoorlijk wat energie ingestopt, om dan te zeggen van, nou joh, ik zie het niet meer zitten met je, we stoppen ermee. Nou, wat zegt dat mij? Dat God ons, mij en u wil gebruiken voor zijn missie, de missie die hij heeft en ons in feite wil opleggen, maar dat hij daar niet van afhankelijk is. En het geeft ook heel veel ruimte en rust, in ieder geval bij mij, dat ik weet van, nou ja, ik mag hier bijvoorbeeld spreken voor Open Doors, voor de volgende kerk, maar dat hangt niet van mij af. God werkt in uw hart, God werkt in uw leven en God doet wat zijn plan is met uw leven. En zo heeft hij dat ook gedaan met Mozes. Dus ik denk dat wij daar een stuk rust en ontspanning bij mogen vinden, en hoop ik dat u dat ook vindt, dat God uw leven leidt en niet afhankelijk is van ons. Maar hij wil ons wel gebruiken. Nou, vervolgens gaat Mozes naar de farao en gaat daar vertellen dat het volk Egypte uit moet. Stuurt God dan Mozes zomaar op pad? Nee, God geeft Mozes een aantal dingen. Ten eerste, we hebben net gelezen, hij geeft een belofte aan Mozes mee dat ze op deze berg te horen hebben dat ze hem zullen aanbidden. Als een soort bevestiging dat Mozes, dat het niet een idee is van Mozes, hè, een soort idee fix in zijn eigen hoofd van, nou ja, ik ga het volk wel even uitleiden. Nee, op het moment dat jij terugkomt hier, dan weet je dat het mijn plan is en niet jouw plan. Maar hij geeft ook wonderen mee. U kent het wel, hè? De hand die melaats wordt, die wordt weer schoon. De stok die in het water, die op de grond gegooid wordt, wordt een slang. Ja, dat zijn, dus Mozes, God geeft Mozes middelen mee. En ook dat mocht ik ervaren in de vervolgde kerk, in de gesprekken die ik heb gehad. Ik hoop dat u het ook in uw leven ervaart. Als God u een taak geeft, dan stuurt hij u niet met lege handen op pad. Hij geeft u middelen, die mag u ook vragen, denk ik. Hij geeft u middelen, hij geeft u dingen om die taak uit te voeren. Zoals hij dat ook bij Mozes deed. En de God van toen is de God van nu. Dus wij mogen weten, en ik hoop ook ervaren, dat als God onze taak geeft, die in ons gevoel misschien heel zwaar is, het kan op allerlei gebieden zijn in uw leven, dat God ons niet met lege handen op pad stuurt. Net zoals hij Mozes niet met lege handen op pad stuurde. En wat ik ook heel bijzonder vind, misschien iets wat u, nou, misschien was het u al opgevallen, maar als u doorleest in Exodus, en dan moeten we even kijken naar Exodus 7, het eerste vers, want je zou zeggen, Mozes moet naar de farao om onder andere te vertellen, als jij niet luistert, gaan alle eerstgeborenen dood. Nou, ik weet niet, maar stel u zich even voor, u gaat naar Poetin, om even een praktisch voorbeeld te noemen, u gaat naar Poetin en u zegt van Poetin, als jij niet doet wat ik zeg, dan heb je morgen je oudste zoon, stel dat hij die heeft, ik geloof dat hij een oudste dochter heeft, maar die is er dan niet meer. Nou, wat denkt u wat Poetin dan doet? Ik denk niet dat u nog Moskou uitkomt, verwacht ik. Mozes moet de een na de andere rampboodschap aan farao brengen. En waarom doet farao nou niks? Nou, als u het leest, misschien heeft u het ondertussen gelezen in Exodus 7, daar staat bij, je zult als een god zijn. Dus blijkbaar had Mozes een uitstraling, een soort, ja, de untouchable, een soort onaantastbare uitstraling, waardoor farao dacht van, ja, ik kan wel heel kwaad op die man worden, maar ik kan hem niet aanvallen. Want hij is als een god. Dus God geeft Mozes een bepaalde positie, waardoor hij ook die taak uit kan voeren. Wat dan heel komisch is, vind ik zelf, God geeft Mozes van alles, en dan gaat Mozes nog in discussie met God, van ja, kan ik het wel doen? Ik kan niet zo goed praten, ik ben een beetje verlegen, ik vind het eng. God wordt op een gegeven moment zelfs kwaad op Mozes. En God laat zijn emoties zien. Hij zegt eigenlijk tegen Mozes op een gegeven moment, en nu moet je je mond houden. Ik geef jou die taak en je gaat het gewoon doen. Heel bijzonder vind ik dat. Hè? God is niet een God die op afstand blijft, maar God laat zijn emoties zien en zegt gewoon van, joh, nou moet je je mond houden. Jij gaat gewoon doen wat ik heb gezegd. Maar dan nog komt God weer naar Mozes toe en hij zegt van, joh, jij zegt dat je niet zo goed kan praten, weet je wat? Ik stuur je broer. Sterker nog, die is al onderweg aan Aaron. Die zal voor jou spreken. Dus God geeft een belofte van de berg. Hij geeft de wondermiddelen om ook het volk te overtuigen. En hij laat zijn broer sturen. En hij krijgt een uitstraling, een soort onaantastbare uitstraling. Nou, allemaal middelen van God om Mozes de taak uit te kunnen laten voeren die hij moet doen van God. En dat is zeg maar in een bepaald opzicht ook precies wat ik in de volgende kerk heb meegemaakt. Dat als je mensen spreekt die erge dingen hebben meegemaakt, of onmogelijke taken uitvoeren, dat ze dat toch doen, vaak met een opgewekt gezicht, met een blij gezicht. En dan denk ik van ja, dat is iets van Gods kracht en Gods innerlijke power die overheen komt, waardoor ze dat ook kunnen doen überhaupt. En dat is ook iets wat ik u toewens en wat ik mezelf toewens, dat God in ons woont, net zoals we zo mooi gezongen hebben, en dat hij iets van Gods kracht uitstraalt naar buiten toe. Nou, Mozes gaat vervolgens naar de farao en hij leidt het volk uit. Uit Egypte. En dan gaan ze de woestijn in. Nou, u kent verder het verhaal, ze gaan de woestijn in. Het volk komt uiteindelijk aan in Israël, het beloofde land, en dat mogen ze gaan binnentreden. Maar zoals u weet, hè, als u dat verhaal een beetje kent, dat gaat allemaal niet vanzelf. Ze moeten ook nog vechten tegen de Amalekieten en tegen andere volken die hen proberen de pas af te snijden. En die bij hen proberen tegen te houden. Nou, dat zijn allemaal momenten waarvan je ziet dat God ons inzet, maar ons ook een bepaalde inzet van ons vraagt. Hè. God wil ons gebruiken voor zijn missie, maar hij vraagt ook wat van ons. Maar ook daarin komt God dichterbij. Want als het volk door de woestijn trekt, dan verschijnt God in de nacht in een vuurkolom en overdag in een wolk. En dat vind ik ook zo mooi, dat God die komt dus heel dichtbij bij het volk. Sterker, nog zo dichtbij dat ze op de berg Horeb, waar ze de 10 geboden kregen, dat ze die berg niet aan mochten raken. Als je dat zou doen, zou je doodgaan. Ja, dus God is een God die heel dichtbij wil komen, maar ook een God die heilig is. Een God die groter is dan wij ons voor kunnen stellen. Dan gaat het volk op pad, komen ze bij de berg, geeft God zijn geboden en gaan ze verder richting het beloofde land. Dus dat zijn allemaal manieren, als je het hebt over waar was God in Egypte. God hoorde de klacht en daalde af, staat er in de tekst. Dus hij ging naar het volk toe. God riep Mozes, gaf hem allerlei middelen om zijn taak uit te voeren. Dus ook daarin kwam God heel dichtbij. God liet zich weer zien op de berg, met de 10 geboden, maar ook met zijn eigen aanwezigheid. En God kwam ook naar het volk Israël toe in de wolkolom en in de vuur. Allemaal tekenen van Gods aanwezigheid in het leven van de Egyptenaren. Van de Joden, sorry. In Egypte. Nou, ik heb nog even voor u uitgezocht, want dat zijn natuurlijk allemaal dingen waar ik zelf ook nooit altijd even bij stilstaan. Mozes ging op een gegeven moment vanuit het volk, vanuit Egypte naar Midian. En Midian, dat ligt in het huidige Saudi-Arabië, Al-Bad. Dat is 916 kilometer. Met de auto is dat 13 uur. Ik denk dat de wegen nu wat beter zijn dan toen. En daarom ging Mozes, zeg maar, de schapen van zijn schoonvader hoeden, Jethro. Nou, dat zijn natuurlijk dingen, ja, het zijn afstanden die je nu niet goed voor kan stellen. Maar je zou zeggen, van naar de mens gesproken, nou, dat lijkt me een redelijk onmogelijke opdracht. Want het was natuurlijk ook niet zonder gevaar, hè? Dit was geen beveiligde weg, hè? Het was toen een heel andere tijd met roversbenden en mensen die elkaar aan het leven stonden. Maar God stuurt Mozes vanuit Cairo, zou je kunnen zeggen, waarschijnlijk de hoofdstad van Egypte toen al, richting Al-Bad. 900 kilometer verderop met de auto. Het zal misschien met de voet wat korter zijn, maar qua reisduur wat langer verwacht ik. Dus die was wel even onderweg. Maar goed, zo werkt God dus, hè. God is iemand van lange termijn. God werkt in ons leven, maar kan op lange termijn zijn plan uit willen voeren. En daar gebruikte hij Mozes voor. Ja, en dan even naar onze tijd. Ik noemde het net al even, het is in het gebed genoemd ter voorbereiding op de dienst, toen we met elkaar aan het bidden waren, Nigeria. Nigeria is een ontzettend groot land. Daar heb je delen, het zuiden, waar het redelijk veilig is, waar je kerk kunt zijn. Maar je hebt ook met name het noorden. En daar is er vaak extreem geweld, met de Fulani's onder andere, een bekende herderstam. Het gaat ook vaak om landgerelateerd geweld. Hè, dat ze elkaars land zullen schapen, ze hebben allemaal kuddes in moeten grazen. En nou ja, dat wordt niet geaccepteerd soms door een bepaalde groep. En dan slaat de vlam in de pan. Maar waar is God nu in Nigeria? Nou, we laten nu een filmpje zien. Ik hoop dat de broeders van de Beamer gebeuren dat op kunnen starten. Dan gaan we even zien hoe dat in Nigeria aan toe gaat en wat daar op dit moment speelt. Dit is op die dag. Het is even twee ervoor. Nog eentje terug. Het is met die foto van Barnabas. Ja, die ja.
Christians are displaced here in Nigeria. Millions of Christians are displaced in the whole Africa. News don't carry it. Nobody talks about it. We are remaining in the darkness. As if we are being rejected. This is where we live, in IDP camp, for 4 years, getting to 5 years now. Each and every one you are seeing here, we are all Christians, and we are displaced because of violence. We believe that they are against Christians. When they come to attack us, they call us Kaperi. That we don't have any religion. So that makes us understand that they are purely attacking Christians. I was in the farm with my brother and my late brother's wife. We are walking. when we heard a rapid shooting gun sounds. We could not know what was happening. It's from there we began to ask, what is happening? They said, we should run, we should run. It was during this time that my brother was being shot and killed by the militants. And my brother's wife was also shot and being macheted and killed by the militants who attacked us. In this camp here, many people are affected, many are injured, many are killed, the loved ones are killed. When you're hungry, you will lose your confidence from God. When you're sick, you lose your confidence from God. Their mind has been discouraged from God. And being as a pastor in the camp, me too, I'm displaced. I don't have anything to give them. We only pray together and share the word of God together. So far, our eyes is on Him. So far, our hope is on Him. We put all confidence on Him. We believe He's great.
Dit is Afrika. Nigeria ligt in een gedeelte van Afrika wat wij Sub-Sahara noemen, waar op dit moment ontzettend veel onrust en geweld is. Dat is heel ver hier vandaan. En misschien denkt u van, ja, wat kan ik daaraan doen? Wat moet ik daar nou mee? Nou, u heeft geluk vandaag, want u kunt wat. Weer de volgende. Open Doors start met alle andere Open Doors kantoren wereldwijd een petitie. Nou, voor degenen die een telefoon hebben, wil ik u vragen om de QR-code te scannen. En dat is een petitie die eigenlijk, die willen 1 miljoen handtekeningen verzamelen wereldwijd, om de mensen in Afrika, hè, die voorganger die u net zag, maar ook de mensen die in die plastic tankjes leven, een stem te geven. Om te zorgen dat er aandacht komt. En dat is natuurlijk best lastig in deze tijd, waar, hè, wij hebben zelf in Europa te maken met de oorlog in Oekraïne, met Rusland. We hebben te maken met alle onrust in het Midden-Oosten op dit moment. Dat gaat natuurlijk ook niet onze deur voorbij. Maar we willen ook aandacht vragen voor datgene wat er gebeurt in Afrika, Sub-Sahara, in Nigeria. Om te zorgen dat de mensen daar, die verdreven worden van huis en haard. Uw broeders en zusters zouden u naast u kunnen zitten op uw stoel. Om te zorgen dat hun stem ook gehoord wordt. En vandaar ook dat we deze petitie hebben gestart en gevraagd hebben. En willen u vragen om hier een bijdrage te ondertekenen. Zodat die mensen ook op die manier een stem krijgen. Dit is eigenlijk een van de middelen die Open Doors inzet om aandacht te vragen voor de vervolgde kerk. U ziet ook achter mij op de banner, ziet u bidden, geven, gaan staan. En dat is, nou ja, je zou kunnen zeggen van, dit is, u gaat niet helemaal naar Afrika, dat hoeft niet. Maar u kunt wel op deze manier laten zien dat u ze heeft gehoord en dat u ze wilt bijstaan in hun nood en in hun eenzaamheid. En ik heb dit ook een beetje meegemaakt in Indonesië, daar kom ik straks nog op terug. Maar het is voor mensen, voor onze broers en zussen, die leven in zulke moeilijke omstandigheden. En daar is natuurlijk deze voorganger is maar een voorbeeld daarvan. Of is één van de vele voorbeelden, moet ik zeggen. Het is gewoon ontzettend belangrijk, net zoals het voor Paulus was, toen hij in de gevangenis zat, dat hij voelt dat er mensen met hem meeleven. Dat hij niet vergeten wordt, dat er mensen om hem heen staan. En wij hebben de vrijheid, u heeft de vrijheid, ik heb de vrijheid om die stem te zijn. Laten we dat dan ook doen. Ik denk zelf altijd, God heeft ons niet voor niks de vrijheid te geven die wij mogen genieten. Ik in Almere, u in het mooie Heerde. Die vrijheid hebben wij. Dat is niet alleen voor onszelf, we mogen ervan genieten, want God geeft dat ons. Maar dat geeft God ons ook om daar wat mee te doen. Voor uw vervolgde kerk. Ik weet niet, u kent misschien allemaal wel Anna van der Bijlen, de oprichter van Open Doors. Ik heb ooit een keer een lezing van hem gevolgd. En toen zei hij, dus ik doe hem nu even na. Wat doet u voor de vervolgde kerk? Nou, toen werd ik ook wel even aangeraakt, moet ik eerlijk zeggen. Toen dacht ik van, ja, wat doe ik daar eigenlijk voor? En het is soms niet zo ingewikkeld, mensen. U kunt nu die petitie tekenen of u kunt nu, straks in de collecte kunt u geld geven. Of u kunt, het allerbelangrijkste zeggen we altijd, gaan we straks ook doen met elkaar, u kunt bidden. Bidden voor de volgende kerk. Bidden voor de broers en zussen die het moeilijk hebben. Doe dat alstublieft. Omdat echter ook professor, voorganger Barnabas, hij is ontzettend gepassioneerd. Nou, dat ziet u al aan zijn uitstraling, ook in de korte video die we mochten laten zien. Maar dat is ook vanwege de hoop die er in hem is. En we willen nu graag, als dat lukt, even het lied laten horen op die dag. Als we die nu op kunnen starten, dan weten we ook dat ook als het leven zwaar is, dat geldt ook voor, nou, als u zelf op dit moment moeilijk heeft, mogen weten dat dit ons mag troosten.
Thank you.
Ja, dat mag troost geven en bemoediging als het heel zwaar is. Kenia. Ik mocht een paar jaar terug, mocht ik met een aantal mensen naar Kenia voor de Muscatlon. Wie is er niet bekend met de Muscatlon? Nou, niemand hier. Oh, u bent niet bekend met de Muscatlon. Nou, even heel kort, want de rest weet het al. De Muscatlon is in feite een sportieve prestatie die je uitvoert. Wandelen, 60 kilometer, is best een eind als je dat moet wandelen. Hardlopen, marathon. Of fietsen, mountainbiken, dat heb ik mogen doen. Mountainbiken, 110 kilometer. Door abominabel terrein, moet ik eerlijk zeggen. En wat je dan van tevoren doet, is geld ophalen in je eigen netwerk om te zorgen dat mensen jou gaan steunen. En dat geld gaat naar het doel waarvoor je fietst, hardloopt of wandelt. In dit geval open doors. Nou, ik mocht dat in Kenia doen. Ik mocht daar mountainbiken 110 kilometer door rivierbeddingen en heuvel op en heuvel af. En ik vond het heel leuk, maar ik kon het niet afmaken. Ik werd uit de koers gehaald door de huisarts die meegaat. Het wordt allemaal zeer goed begeleid. Ik heb er nog steeds frustraties van natuurlijk, want ik wil dat graag afmaken. Maar goed, ik krijg daar traumabehandeling voor. Zodat ik er daarmee kan dealen. Nee, het was best irritant. Hè. Dan denk je van, ik mocht één rondje, want we moesten een paar rondjes fietsen. Nog één rondje en dan haal ik het wel, maar dat mocht dus helaas niet. Maar goed, dus ik moest op 100 kilometer, of 90 kilometer geloof ik, moest ik stoppen. Maar goed, het ging ook niet daarom. Het gaat om de ontmoetingen die je die hele week door hebt met de vervolgde kerk. En wie ik daar ontmoette, onder andere, was deze broeder, voorganger. Het verhaal van deze voorganger is dat hij is, dat noemen ze MBB'er, Muslim Background Believer. Oftewel iemand die vanuit de islam tot geloof is gekomen in het christendom. Dat kan op allerlei hele wonderlijke manieren. Dat kan zijn door een droom wat je veel komt. Dat kan nou uiteraard zijn omdat hij iemand tegenkomt. Nou, op allerlei manieren komen mensen daar tot geloof. En deze moslim was christen geworden. Maar wat een probleem is in heel veel landen, waar moslim de islam een sterke positie heeft in de maatschappij, is dat kerken het altijd een beetje eng vinden om iemand die moslim was op te nemen in hun gemeenschap. Hetzelfde dat je misschien hier in Nederland een moslim-extremist zou zeggen van, nou ja, joh, je bent gelovig geworden. Ja, ja, is dat wel zo? Hè? Ben je wel echt gelovig geworden? Of kom je ons bespioneren? Nou, dat was ook met hem het geval. Hij werd in feite uitgestoten door de kerk die hij wilde bezoeken. Sterker nog, ze brachten hem naar het politiebureau. Op het politiebureau is zijn vrouw verkracht. In zijn bijzijn. Sinds die tijd heeft hij ook geen lichamelijke omgang meer met zijn vrouw. En wij mochten daar met een aantal predikanten die mee waren met de Muscatlon, mocht hij omheen staan en mocht hij voor hem bidden. Nou, dan komt de volgende keer wat dichtbij, kan ik je vertellen. En het enige wat je kan doen, is je hand opleggen. En voor je gevoel is het dan een klein gebaar. En hem zegenen en voor hem bidden met elkaar. En dat is wat u hier ziet. Maar die man was zo geraakt door dat gebaar en door dat gebed van de andere voorgangers in Nederland. En er waren een aantal voorgangers in Nederland mee. Dat hij brak in huilen, uitbarstte in huilen. Zijn hele lichaam schokte onder het gebed. En hij zei ook dat hij het achteraf ontzettend als bemoediging had ervaren. Dat hij dit mocht ontvangen van ons. Dat hij het gevoel had, ik sta er niet alleen voor. Want je kan je voorstellen dat als je tot geloof komt, dan ben je natuurlijk eerst helemaal blij. Je denkt van, nou, ik heb de rust gevonden, Jezus is mijn verlosser, ik ga een gemeenschap opzoeken waar andere mensen dat ook geloven. Vervolgens word je uitgestoten en word je in feite de modder ingeduwd voor je gevoel. Sterker nog, je vrouw die wordt fysiek mishandeld. En dan denk je van, nou, dan denk je wel, waar is God nou precies in dit hele verhaal? Dat kun je je wel voorstellen, denk ik, als je dat meemaakt. Nou, wij mochten daar naartoe en wij mochten hem bemoedigen. En dan hoop je uiteraard dat hij iets van Gods liefde en Gods kracht, en ook van het lied wat wij hebben gezongen met elkaar, dat hij dat mag ervaren in zijn leven. Dat hij moed vindt, kracht vindt, energie om door te gaan. Om het leven wat hij leidt, en dat is echt niet makkelijk, want het is niet dat na ons bezoek alle problemen over waren, zo is het natuurlijk niet. Maar dan mag je hem bemoedigen. Dat is een van de dingen die je als Open Doors mag doen, dat je naar de mensen toe gaat en hem bemoedigt in een moeilijke strijd. En op die manier hebben wij ook ons steentje daaraan bij mogen dragen. En nou ja, zoals u achterop de banner ziet, bidden, geven, ga. Dit valt onder het kopje ga. Als je de mogelijkheden hebt, zowel in tijd als financieel, ga naar de volgende kerk toe, bezoek ze. Want die mensen hebben het vaak ontzettend moeilijk en voelen zich heel vaak heel eenzaam in hun strijd. Zeker als je uitgestoten wordt uit een kerkelijke gemeenschap, omdat de mensen jou niet vertrouwen. Maar dat is dus Kenia. Waar is God in Kenia? Maar iets heel anders is Kyrgyzstan. Dat is een ex-Sovjetstaat. Dat noemen ze ook wel de stanlanden, Centraal-Azië. Afghanistan, Kyrgyzstan, Oezbekistan, dat is allemaal Centraal-Azië. Dat ligt zeg maar tussen Rusland en China in. Een heel gebied. En ik mocht met een aantal broeders en zusters naar Kyrgyzstan. En daar ontmoet ik, u ziet mij hier zitten, deze voorganger. En als je het hebt over mensen die God uitzoekt om zijn kerk te leiden, dan is dit wel een heel bijzonder verhaal, vind ik. Ook hij is een ex-moslim. En hij was gewend zijn vrouw elke vrijdag te slaan. Want dat had de imam, die zei dat, joh, jouw vrouw is christen, dat wist hij ook, dus je moet er gewoon, dan moet je eruit slaan. Dus hij sloeg elke week zijn vrouw, met toestemming van de imam. Want hij ging nog naar de moskee. Hij was aan de drugs. Hij dronk te veel. En hij sloeg zijn vrouw. Nou, dan denk je van, dat is nog niet echt het profiel wat je op een advertentie zegt van gezocht nieuwe predikant. Voor heerden, toch? Lijkt mij niet. En heel bijzonder, deze man leidt nu een door hem zelf gestichte kerk in Bishkek. Dat is bij Bishkek, dat is de hoofdstad van Kyrgyzstan. Is bekeerd, is tot geloof gekomen, is totaal getransformeerd. Is van de drugs, is van de drank af, slaat zijn vrouw ook niet meer. Natuurlijk zou ik zeggen, maar doet hij dus niet meer. En leidt nu een kerk. En wij mochten daar een beetje met 3 auto's die niet te dicht bij elkaar in de buurt reden, mochten we daar naartoe. Want hij werd wel in de gaten gehouden. Wij mochten naar zijn huis. Die man heeft heel weinig om... Nou, hij verkoopt met zijn vrouw af en toe wat eten op de lokale markt. En daar hebben ze wat inkomsten van. Maar het is zeker geen vetpot. Eigenlijk hebben ze het erg arm. Hun huis was ook ontzettend kaal. Er stond een grote bank waar we dan op konden zitten, zoals je ziet. Maar verder stond er bijna niks in het hele huis. Het was gewoon eigenlijk een betonnen bak, zeg maar. En toch is hij, ex-moslim, is in de buurt bezig met het stichten en herderen van een kerkelijke gemeenschap. Nou, dat vind ik zo bijzonder. Dat is dus geen succesvolle CEO die God aanstelt. Of een bekende influencer die de zaakjes allemaal goed op orde heeft en goed geld verdient. Of TikToker, of verzin het maar, jongelui. Jullie weten dat wel natuurlijk, TikTok. Maar nee, God zoekt iemand uit waarvan wij zouden zeggen van, nou, die komt ergens onderaan in ons lijstje. Voordat we die gaan aanzetten, aannemen als voorganger. En toch doet God dat. En ondanks het feit dat ze niks hebben, financieel, zetten ons een zeer rijke maaltijd voor. Waar wij uitgebreid van mochten eten. Nou, dan denk je van, nou, hij was moslim. Hij is christen geworden, God heeft hem op een bepaalde positie gezet, het zal nu wel beter gaan. Nou, het gaat wel beter met hem, want hij voelt zich dicht bij Jezus, maar het gaat nog steeds niet vanzelf. De zus van zijn vrouw is pas overleden, had er ontzettend veel verdriet van, en hij heeft zelf een tumor, waar we ook nog voor hebben mogen bidden, of God die weg wilde nemen. Ja, waar is God in Kyrgyzije? Wat is dan je boodschap? Nou, dan is het enige wat je kan zeggen is dat je hoopt, en ook vanuit de Bijbel weet, hè, we hebben net Exodus gelezen, dat ook in moeilijke omstandigheden God bij je wil zijn. Als je roept, zal God bij je zijn. En dat je ook aan God, nou, ik zeg, aan God mag erop wijzen, in alle bescheidenheid natuurlijk, maar wijs van God, u heeft deze man een heel bijzondere taak gegeven, wilt u hem ook de middelen geven om die taak uit te voeren. Dus als het kan, een beetje rust in zijn privéomstandigheden, een goede gezondheid en door open doors wellicht iets van een auto of andere middelen om zijn werk uit te voeren. Maar dat is God in Kyrgyzstan. Ja, dan Heerde. Waar is God in Heerde? Nou, ik wilde even een tekst laten zien aan u uit het Nieuwe Testament deze keer, Hebreeën. Vrienden in Heerde zou ik willen zeggen, blijf van elkaar houden en vergeet niet om mensen die u niet kent, met open armen te ontvangen. Want sommige mensen hebben, zonder het te weten, engelen op bezoek gehad. Doe wat je kunt voor christenen in de gevangenis en voor gelovigen die mishandeld worden. Ze horen bij jullie. Het moet voelen alsof jullie samen met hen in de gevangenis zitten en samen met hen mishandeld worden. Nou, dit is een tekst en ik weet uit eigen ervaring, mannen zijn van de beelden, dus een plaatje werkt vaak ook. Misschien weten jullie al wat dit betekent. Dit is Mozes, die op de tocht vanuit in de woestijn op weg naar Israël, Kanaan, aangevallen wordt door de Amalekieten. En dan zegt God op een gegeven moment tegen Mozes, ga de berg op en zolang jij die staf omhoog houdt, zul je winnen. Maar zolang je die staf laat zakken, verlies je. Nou, Mozes houdt het niet vol, de grote Mozes houdt het niet vol. Nou, je ziet dat hij op dat schilderij best dikke armen heeft, dus hij is best sterk, maar hij houdt het toch niet vol. En wat gebeurt er dan? Er komen twee mensen, Aaron en Gur, komen om hem te helpen om zijn armen omhoog te houden. In feite is mijn vraag aan u, aan jullie, willen jullie een Aaron of een Gur zijn? Willen jullie de arm van de volgende kerk omhoog houden? Dat ze mogen weten en mogen ervaren en mogen zien dat jullie er ook zijn voor hen. Ook als het moeilijk wordt, wellicht in je eigen leven. Wil je er dan, kun je er dan ook zijn voor de mensen die vervolgd worden om hun geloof? Nou, dan zul je misschien denken, ja, maar wat kan ik nou doen? Nou, je hebt net gezien de petitie. Ander ding wat jullie kunnen doen, wat u kunt doen. Er ligt straks buiten bij de ingang ligt het Open Doors magazine. Dat is helemaal gratis, dus voor de kosten hoef je het niet te laten. Dat wordt elk kwartaal uitgebracht en er staan verhalen van de volgende kerk in. Nou, ik heb gehoord dat Hebron een biddende gemeente is. Om het ook nog dat te ondersteunen, brengen we ook bij elk magazine, elk kwartaal, een gebedsbrochure uit. Waarin elke dag verhalen staan van een specifieke christen. Die wordt er uitgelicht en daar kunt u voor bidden. Dus op die manier kunt u ook heel praktisch de volgende kerk ondersteunen. Dus neem die verhalen tot u. Confronteer uzelf daarmee. Want ik kan u uit eigen ervaring ook vertellen dat maakt je eigen positie, dan maak je ook wat bescheidener en ook dankbaarder over je eigen positie. Ander ding wat u natuurlijk kunnen doen, daar komen we straks aan toe, dat is geld, collectief, zodat wij ons werk kunnen doen. Een ander ding is gaan. Ga als je de mogelijkheid hebt naar de volgende kerk. En ik weet, er is wat discussie in Nederland over, joh, moet je dat wel doen? Want ja, het is vaak ver weg, moet je vliegen, stikstof, uitstoot, is dat wel verstandig? Ik snap die overweging. Die snappen wij als Open Doors heel goed. Maar wij denken dat de dienst der bemoediging, dat God dat wil zegenen. En dat als u de mogelijkheid hebt, financieel en in tijd en in gezondheid, het zijn niet altijd makkelijke reizen, kan ik u vertellen, dan nodig ik u uit om dat te doen. Op de Open Doors site zie je ook jongeren reizen, voor de jongelui bovenin. We hebben ook jongeren reizen. Vraag gewoon aan je pa en ma of die dat willen financieren, hè. Zeg je van, ik ga op reis. Zeggen ze, nou leuk, mag je zelf betalen die vakantie? Nee, het is geen vakantie, het is een missiereis. Nou, dan willen ze dat vast financieren. Ook interessant is, het is nog aftrekbaar ook, want je maakt die gift over aan Open Doors voor die reis. En dan kun je het ook nog aftrekken als gift van je belasting. Dus dan wordt het ook nog makkelijker voor jongelui, voor jullie ouders, om dat te financieren. Want als je al heel veel geeft, ja, dan krijg je ook veel terug, hè. Dat is mooi. Dus dan betaalt de Nederlandse belasting betaalt ook nog een beetje mee aan de volgende kerk, het steunen daarvan. Bidden, geven, gaan. Ga als dat kan. Nou, zoals ik net zei, ik heb gehoord dat jullie een gebindende gemeente zijn. Ik heb in overleg met de leiding, gaan we nu bidden. En gaat de leiding daar nog iets over zeggen? Oh, we hebben 5 minuten om te bidden, dat is hier. Maar thuis kunt u natuurlijk helemaal losgaan, hè. Ik wil, thuis kunt u de hele middag nog bidden. Er is geen bekend sportevent volgens mij. Misschien nog een Formule 1, maar dat is toch niks aan met Max elke keer. Dus ja, je kunt de hele middag bidden. Dus dit is een soort introductie tot het gebed. Wij gaan met elkaar bidden. U ziet hier een aantal gebedspunten. Het voorstel is dat u even in uw eigen groepje, dat u misschien even omkeert of even naast elkaar, als u met elkaar op de bank zit, dat u even 5 minuten pakt om te bidden. En dan zullen we daarna dat afsluiten met een collectefilmpje. Dus ik stel voor, ik vraag u om nu met elkaar even op te zoeken in de zaal. Kijk, de jonge lui die gaan al helemaal naar beneden. Zie ik, of gaan jullie al klaarstaan voor de muziek? Ja? Het mag zeker. Ja, dat is helemaal jullie ding. Maar jullie mogen ook bidden natuurlijk. Dus ik zou zeggen, keer naar elkaar toe en bid voor de vervolgde kerk.